Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 45, en daarvan het tweede vers. Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En wat daar verder volgt. Dat we vanavond uit Gods woord lezen, vindt u bij de profeet Jesaja in hoofdstuk 52, te beginnen bij vers 13, tot en met hoofdstuk 53, vers 12. Wij noemden de schriftlezing Jesaja 52, vanaf het 13e vers, tot en met hoofdstuk 53. Maar doen we eerst belijdenis van het christelijke geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we van Psalm 136, Het 26e vers. Geef de God des hemels eer.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Jesaja 52 vanaf vers 13 tot en met het einde van Jesaja 53. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is, voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen van Psalm 22, de versen 1, 4 en 6. Psalm 22, mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En het vierde, al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En vers 6, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. De reeds aangekondigde collecten zullen nu worden gehouden. Gemeente, de tekst voor vanavond is uit Jesaja 53, daarvan het vijfde vers. Jesaja 53, het vijfde vers. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De tekst spreekt over de lijdende knecht des Heren. En dan gaat het ten eerste over de reden van dit lijden. Ten tweede over de diepte van dit lijden. En ten derde over de vrucht van dit lijden. De lijdende knecht des Heren. Ten eerste de reden. Ten tweede de diepte. En ten derde de vrucht. Wat is het altijd weer een geweldig hoofdstuk. Jesaja 53. Spurgeon noemde het een Bijbel in miniatuur. Een Bijbel in het klein. De kern en de grote inhoud van het evangelie wordt erin verkondigd. Jesaja, de evangelische Jesaja. Alsof die aan de voet van het kruis van Golgotha heeft gestaan. Het gaat, gemeente, over de vernedering en de verhoging van de knecht des Heren. Dat is hier de grote inhoud. En de vraag die eerst beantwoord moet worden: wie is toch deze knecht des Heren? Die lijdt en sterft, die de dood ingaat, maar die uit de dood en de vernedering weer verhoogd en verheerlijkt wordt. Sommigen zeggen: Israël. Het volk Israël is die knecht des Heren. En het is waar, soms dan wordt Israël mijn knecht genoemd. Maar deze knecht, hij lijdt en hij sterft voor het volk. Dus het kan Israël niet zijn. Het moet een andere betekenis zijn. Want deze knecht geeft zijn leven voor Israël. Het gaat om een persoon. Jazeker. Een bijzonder persoon. Niet zomaar een gewoon mensenkind. Want de knecht, hij wordt ook de rechtvaardige genoemd. Hij staat in een rechte verhouding tot God. Het gaat over de Messias. Het is een messiaanse boodschap. Het is een profetie van Christus. De knecht des Heren in zijn vernedering. In zijn verhoging. Bijzonder hoe dat ook vanuit het Nieuwe Testament duidelijk wordt. In Handelingen 8. Dan zit, jongens en meisjes, die kamerling. Hij is in Jeruzalem geweest. Dan zit hij op zijn wagen. En hij zit in die dure boekrol van de profeet Jesaja te lezen. Hij leest datzelfde hoofdstuk, wat wij vanavond ook gelezen hebben. Maar je ziet hem fronsen en diep nadenken. Over wie heeft de profeet het toch? Wie wordt er toch bedoeld met die knecht? Bedoelt de profeet zichzelf? Of bedoelt hij iemand anders? De kamerling verstaat niet wat hij leest. En dan zorgt de Heer voor een uitlegger. Dan zit Filippus daar bij hem op die wagen. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Jezus is de grote inhoud van Jesaja's profetie. Jezus. In zijn diepe vernedering, in zijn lijden en dood. Jezus, in zijn verhoging, in zijn glans, in zijn glorie. Maar heeft Israël het begrepen? Hebben ze die profetie, die boodschap van Jesaja, heeft Israël dat begrepen? Hebben ze zijn prediking geloofd? Nee, dat hebben ze niet. Het is de klacht van de profeet aan het begin van het 53ste hoofdstuk. Wie? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ze hebben ernaar geluisterd, naar die woorden van de profeet, maar ze hebben het niet verstaan. Die boodschap over de lijdende en stervende knecht van God, die zijn leven geeft voor dat schuldige Israël. Ze hebben in hem geen waarde, geen schoonheid gezien. Vers 3, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Als het ongelovige Israël hun gedachten uitspreken over die knecht, dan zeggen ze in vers 4, doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Dan houden ze hem voor een zondig mens, op wie God toornig is, die door God geslagen en verdrukt is, vanwege zijn eigen zonden, vanwege zijn eigen schuld. Nee, ze hebben de prediking niet geloofd. Ze hebben het lijden en het sterven van Christus niet begrepen. En wij, begrijpen wij het wel, gemeente? Als in het kerkelijke jaar de lijdenstijd weer is gekomen, als de prediking Christus naar voren wil brengen in zijn vernedering, de kruisgang die hij heeft volbracht, begrijpt u, begrijp jij het wel? Wat zien wij dan in hem? Welke gedachten hebben wij dan over die lijdende en die stervende zaligmaker? Net als toen is ook nu nog steeds nodig dat het aangewezen wordt waarom hij lijden en sterven moet. De reden van zijn lijden, van zijn sterven, is nodig dat dat wordt aangewezen. Anders zullen we dat lijden en dat sterven van Christus nooit verstaan. Wat is dan die reden? Het vijfde vers gaat daarover. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Zo wordt hier de diepe oorzaak aangewezen. De overtredingen. De ongerechtigheden. Niet de knecht, maar Israël is schuldig. De mens is schuldig. Door de mens is een groot misdrijf gepleegd. In het paradijs hebben wij het gewaagd om tegen God onze maker op te staan, gemeente. Hebben wij de kant van God verlaten. En we hebben de kant van de duivel gekozen. We hebben de wapens opgepakt. En we hebben ons tegen God gekeerd. En we strijden tegen God. En waarom een mens dat doet, Hadden we dan geen heerlijkheid? Hadden we dan geen vrede? Was God dan niet goed? O, dat alles was ons deel. Een grotere gelukzaligheid was ons zelfs beloofd. Maar als hij in ere was, zo heeft hij het niet verstaan. Nog zijn uitnemendheid erkend. Maar hij heeft zich willens aan de zonde onderworpen. En dat aangrijpende van de zonde, dat wordt ons hier duidelijk gemaakt met die twee woorden. Overtreding en ongerechtigheid. De grootheid van de zonde, die wordt ons hier aangewezen vanavond. Overtreding. Dat zit in mensen. Overtreding. Dat zit in u, in jou, in mij. Dat woont van nature in ons. In de opvoeding van je kinderen, dan merk je dat. Je kinderen die willen de grens opzoeken. Kijk hoe ver je kan gaan, hoe ver je kan gaan. En dan moet je in de opvoeding steeds weer de grens aangeven. De lijnen trekken. Want het zit in ons om over die grens te willen gaan. Dat is overtreden. God stelde ons op zo'n uitnemende weg. Op zo'n rechte weg. God stelde ons de grens in de Hof van Eden, in dat gebod dat ten leven was. En het einde van die weg zou het eeuwige, gelukzalige leven zijn. Maar wij hebben ons aan die grens, aan die weg van God niet gehouden. Wij namen de afslag. We gingen door de grens heen. Overtreden. Wij begeerden onze eigen weg. Wilden zelf als God zijn. Onze eigen Heer en Meester zijn. Wilden naar het goeddunken van ons eigen hart leven. Jesaja wijst erop. In het volgende, in het zesde vers. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Overtreding. We hebben de weg van God verlaten. Wij zijn onze eigen weg gegaan. Maar zonde is niet alleen overtreding. Het is ook ongerechtigheid. Dat is het tweede woord wat hier gebruikt wordt. Om dat grote kwaad van de zonde je aan te wijzen. Ongerechtigheid. Want de zonde is niet alleen het doorbreken van die goede grens van God. En het verlaten van die goede weg van God. Het is niet alleen over de grens heen stappen. Zonde heeft ook altijd een schuld aanbrengend karakter. En daarom wordt het genoemd ongerechtigheid. Het maakt ons schuldenaar voor God. Het maakt ons strafwaardig voor God. Dan kan een mens aan de buitenkant er nog wel uitzien als iemand die heel vriendelijk is voor God. Maar van binnen is er ongerechtigheid. Van binnen is het krom. Van binnen is de schuld. Zijn wij van nature geneigd God en onze naaste te haten. Overtredingen. Ongerechtigheden. En het gaat over u en jou en mij. Vergeet dat niet, gemeente. Het gaat over ons. Het gaat niet over andere mensen. Mensen ver weg, nee. De boodschap wil dichtbij komen. Het woord wil je aanwijzen. Zoals Nathan David aangewezen heeft. U bent die man, die overtreder. die zondaar, die werker van de ongerechtigheid. Het wordt je aangewezen vanavond. Je verlorenheid, je schuld. Dat wij naar het rechtvaardige oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Aan lichaam en aan ziel beide. Wat een verlorenheid. Wie zal kunnen verlossen? Wie zal redden uit dit verderf? Wie zal de overtreding goedmaken? Wie zal de ongerechtigheden weg kunnen nemen? Zou er nog een weg zijn? Zou er nog een middel zijn? Geen mens kan het doen. Geen engel kan het doen. Geen heilige kan het doen. Maar hij, dat is de boodschap hier, maar hij, die knecht van de Vader, ze zagen niets in hem. Ze dachten dat hij van God geplaagd en geslagen was. Maar het was helemaal anders. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Brengt ons bij de tweede gedachte. Van de reden van zijn lijden. Onze overtredingen. Onze ongerechtigheden. Naar de diepte van zijn lijden. Dan wijst de profeet op die knecht in dat diepe lijden. In dat ontzaglijke van zijn vernedering. En dan is één woord niet genoeg. En twee woorden ook niet. Dan heeft de tekst meer woorden nodig. Vier woorden nodig. Om die diepte van het lijden en sterven van Christus te zeggen. Dan spreekt de tekst, kijkt u maar, van Christus als verwond en verbrijzeld en gestraft en gestriemd. Om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, pas op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is verwond. Doorwond. Doorboord staat er eigenlijk. Het doet je denken aan de gewelddadige en de dodelijke verwondingen die Christus zijn toegebracht. In zijn handen. In zijn voeten. In zijn zijde. Doorwond. Doorstoken. Met die spijkers. Met die nagels. Aan het ruwhouten kruis. Met die speerstoot. Aan die Romeinse soldaat. Doorwond. Maar dieper nog, gemeente, dan de wonden in zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde. Dieper nog was de wond in zijn hart, in zijn reine ziel. Vooral toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Vanwege onze overtredingen doorwond. Vanwege onze ongerechtigheden verbrijzeld. Wat een vreselijk woord. Verbrijzeld. Zo kruipt hij in de hof van Gethsemane. komt dat gewicht van de toorn van God over de zonde op hem. Dan zweet hij, hij bloedt in de hof van Gethsemane. Als hij die zwangere last van al die ongerechtigheden dragen moet. Zo zwaar, het drukt hem neer, het verbrijzelt hem. Een man liep tussen, was een nauwe doorgang, een smalle doorgang. Een man liep tussen een lading betonnen heipalen aan de ene kant en de muur van een gebouw aan de andere kant. En onverwacht, dan breekt een van die kettingen die die heipalen bij elkaar bindt. En die zware heipalen beginnen te schuiven de richting van die muur. En die man die kon geen kant meer op. En hij kreeg het volle gewicht van die heipalen bovenop zich. En hij werd langzaam doodgedrukt. Ontzettend. Dit waar gebeurde verhaal. Het maakt mensen stil. Maar maakt het lijden van Jezus je nog wel eens stil? Of ben je er zo aan gewend geraakt, misschien, dat het je niet meer stil maakt? Om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, die zware vracht van ongerechtigheden heeft hem verbrijzeld. De zonde is geen kleinigheid. Het is niet zomaar een vergissingje waarvoor je sorry zegt en dan is het weer goed. Christus heeft die ongerechtigheden moeten dragen. Hij heeft de gevolgen van de zonde moeten dragen. Hij heeft de oorzaak moeten dragen. Hij werd verwond en verbrijzeld. Het derde is, hij werd gestraft. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Strafgericht van de zonde. Dat was op hem. Hij droeg die straf, dat gericht, wat wij hadden moeten dragen. Hij heeft immers zonde gekend, nog zonde gedaan. Hij kon tegen mensen zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Zelfs Pilatus, de Romeinse rechter, moest uiteindelijk zeggen: ik vind geen schuld in deze mens. En waar geen schuld is, waar geen zonde is, daar mag toch ook geen straf zijn. Maar hij is de gestrafte. Verwond. Verbrijzeld. Gestraft. Gods strafgericht kwam op Jezus. Want eerder dan dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die met de bittere en de smadelijke dood van het kruis aan zijn enige geboren zoon gestraft. Straf, dat is oordeel. Dat is vloek. Dat is dood. Gestraft. Als vierde de gestriemde. De striemen. De wonden. Die hem geslagen zijn. Hoe die Romeinse soldaten hun hun spot en hun spel met hem gespeeld hebben. En die doornenkroon op zijn hoofd gedrukt hebben. En hoe ze hem gegeeseld hebben. Ploegers hebben op hun rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Gestriemd. Geslagen. En wat had hij misdaan? Wat onrecht had hij gedaan? Hij had niets onbehoorlijks gedaan. Er was geen bedrog in zijn mond geweest. O, de diepste oceaan heeft nog een bodem. Maar kun je diepte vinden in deze smart? Kun je bodem vinden in dit lijden? Christus verwond, verbrijzeld, gestraft, gestriemd. Hij heeft God ontmoet. God in Gods heilig ongenoegen. In Gods heilig toornen over de zonde. Christus heeft die toorn van God ontmoet. Dat God de zonde straft. Dat God toornt. Dat God rechtvaardig de zonde straft. En rechtvaardig toornt. Gemeente, dat is niet populair als je daarover preekt. Maar als je Christus wilt leren kennen in zijn dierbaarheid en in zijn gewilligheid. Als je de schoonheid van Jezus wil zien. Dan moet er eerst zo gepreekt worden. Dan moet aangewezen worden. De oorzaak, de reden van zijn lijden. Onze overtredingen. Onze ongerechtigheden. Dan gaat het over die diepte van zijn lijden. Vanwege onze zonden. Vanwege die overtredingen. Vanwege die ongerechtigheden. Hij moest dat strafgericht van God over de zonde dragen. In het 8e vers zegt Jesaja, vanwege de plaag van zijn volk. Vanwege de zonde van zijn volk is de plaag, is het gericht op hem geweest. Dat is Christus borgtocht. Hij moest voor voldoening zorgen. Want dat kon niet anders. Voor de zonde worden betaald. Dan door de dood. Van de Zoon van God. Als het anders had gekund. Dan zou God dat vast wel hebben gedaan. Denkt u ook niet. Maar dat het niet anders kon. En dat de Heer Jezus Christus. Dat hij zich daarvoor over heeft gehad. Als die grote knecht van de Vader. En dan komt hij in deze wereld. Verloren in zonde en in schuld. En dan gaat hij die smarten weg. Van de kribbe naar het kruis. En dan zien we hem verwond worden. Verbrijzeld worden. Gestraft worden. En gestreamd worden. Heeft deze Christus waarde voor u en voor jou gekregen? Hebben we zo'n zaligmaker, zo'n borg voor onze schuld nodig gekregen? Dat er niet anders voor de zonde kon worden betaald dan door die dood, dan door die vernedering. Dan door dat straflijden van de Heer Jezus Christus. Dat je jezelf niet verlossen kon. Dat je je zonden hebt leren kennen. Als overtredingen. En als ongerechtigheden. Dat je met al je plichten. En met al je werken. Die hemelhoge schuld. Niet wegnemen kon. Dat je je ziel niet schoonwassen kon van al die vuile zonden. Dat je vrezen moest voor Gods heilig aangezicht. O, zie dan die knecht. Zie dan deze gewillige en volkomen zaligmaker. Hoe hij zich overgeeft in de diepten van de dood en 's mensen ellende. Om Gods gramschap te blussen. Om die eeuwige verlossing aan te brengen. Wat een gepaste borg en zaligmaker. Hij heeft God ontmoet. In de heiligheid en in de rechtvaardigheid van God. Hij heeft de toorn en de vloek gedragen. En wat is daarvan het resultaat? O, het is dat machtige resultaat. Waarvan onze tekst zegt. De straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar voor we daarop letten, zingen we samen van Psalm 85, het vierde vers. Het vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit daar de blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Dan zal de Heer ons goede weer doen zien. Dan zal ons land zijn volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet zal om waar hij zijn treden richt. Het vierde van Psalm 85. reden van dit lijden. Het waren de twee woorden, gemeente, overtredingen, ongerechtigheden. De diepte van dit lijden. Dat waren vier woorden in onze tekst. Verwond, verbrijzeld, gestraft, gestriemd. En de vruchten van dit lijden zijn er weer twee woorden in het vijfde vers. Vrede en genezing. Dat is het resultaat van het werk van de knecht van de Vader. Door zijn lijden en sterven is er vrede en genezing. Vrede, dat is vrijheid. Dat is bevrijding. Vrede, dan is de oorlog voorbij. Maar vrede is hier nog meer dan dat. Het is die Bijbelse vrede. Shalom. Het bevat alle heil, alle zegen, alle geluk voor tijd, eeuwigheid. En hoe komt die vrede tot stand? De tekst zegt: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door het strafgericht bewerkt God de vrede. Letterlijk staat er: de straf van onze vrede was op hem. Dat ongedachte en dat onverwachte van die uitwerking van dat strafgericht. Wat schittert hier de grote liefde en wijsheid van God. Dat God op zo'n manier vrede maakt door strafgericht heen. Dat is het geheim van het lijden en sterven van de knecht des Heren. Hier schittert Christus in zijn borgtocht, in zijn plaatsbekleding. Hoe hij zich uit heeft laten ruilen. Die grote ik in uw plaats, ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Hij wilde zich in dat gericht van God geven. Dat strafgericht, dat kwam op hem. En zo is God tevreden geworden met zijn volk. Zo wordt Gods kerk door recht verlost. Hij die de vrede verdiende, kreeg de straf. En die de straf verdiende, die krijgt de vrede. Dat is op Golgotha gebeurd. Daar zing je over in Psalm 85, gemeente. Over wat er op Golgotha gebeurd is. Die bloedige kus van Golgotha. Gena van waarheid. Blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht begroet. Vrede door het strafgericht heen. En daarom is er voor u een vredesboodschap vanavond. Daarom verkondigt het evangelie vrede. Vrede met God. Wat een rijk evangelie vanavond. Een vredeboodschap van God. God die de witte vlag opheft en zegt: zondaar, laat u met mij verzoenen. God die in het evangelie naar je toe komt en die vrede met je maken wil. Voor wie krijgt dat evangelie nou waarde? Dat is voor u, dat is voor jou. Als je die oorlog met God, als je het daar niet langer meer in uithouden kan. Als je zo bitterlijk bedroefd bent. Vanwege die onvrede. Vanwege dat gemis. Vanwege die nood en verlorenheid. Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Begrijpt u dat, gemeente? Voor zulke mensen krijgt die vrede boodschap van het evangelie zoveel waarde, zoveel inhoud. Dat je in de nood van je leven het niet meer weet en het niet meer ziet. En dan te mogen horen van die vrede die er is door dat strafgericht heen, door de verdiensten, door het offer van de Heer Jezus Christus. Zo zalig om in je nood, in de strijd van je ziel te mogen horen. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, is op hem. Dat je zelf vooruit gaat en achteruit gaat, maar dat je het niet aanbrengen kan. En dan te horen van Jezus, dat hij vrede maakte. Door zijn lijden, door zijn sterven. Dat hij de vloekende en de veroordelende wet het zwijgen op gaat leggen. Dat zijn bloed een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Dat je mag zien op wat Christus gedaan heeft voor zijn kerk. En dat het je hoop geeft en troost en verwachting. Dat iets van die vrede in je hart gaat komen. Zoveel vrede, zoveel troost. Als het geloof is op Jezus mag zien. In zijn lijden en in zijn sterven. En toch, Gods kinderen verstaan daar ook iets van, gemeente. Dat je die vrede dan weer zo kwijtraken kan. Dat je wel iets van die vrede hebt ontvangen en ervaren in je hart. Je zult het nooit vergeten. Maar dat er weer wegzakte. Dat je het niet vast kon houden. Dat je die verzekerdheid zo mist. Die verzekerdheid die doet zeggen en weten. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Was hij in dat strafgericht. En daar heeft hij ook voor mij vrede aangebracht bij God. Dat er tijden waren dat die vredesverklaringen van God in het evangelie je ziel konden vertroosten. Dat het je hoop gaf. Dat je moed kreeg. Maar dat je het niet vasthouden kon. Want dat gevoelige ging weg. En dat tere en nabije, dat ging over. En toen leek alles wel weg. Wat is nodig? Dat God in ons leven, gemeente, dat vredeverdrag komt sluiten. In het bloed van zijn zoon. En dat God zelf in je leven vredesonderhandelingen, mag ik het zo zeggen, gaat houden in je ziel. En als er vredesonderhandelingen worden gehouden in de wereld, dan gaat het over wie de partijen zijn en over wat de voorwaarden zijn. En over wat de vrede allemaal kosten moet. Maar dan gaat het tussen God en ons ook over. Over wie God is. En over wie wij zijn. En wat de voorwaarden zijn. En wat het allemaal wel kosten moet, die vrede. God leert je die dingen. En hij laat je kijken naar de schuilhoeken van je hart. Hoe verdorven je bent. Hoe verloren je bent. Waar je vandaan komt. Hoe hij je geschapen heeft. Hoe je de weg overtreden hebt. Hoe de zonde schuld aanbrengend en strafwaardig is. Dat het ongerechtigheid is. Dat je in het strafgericht van God niet kan bestaan. Dat je verloren moet gaan. Ik zal uw gramschap dragen, Heere. Want ik heb tegen u gezondigd. De waar zal de Heer je brengen? In die onderhandeling. Hij schudt je leeg, hij maakt je arm. Hij leert je je goddeloosheid kennen. Dat je buigen gaat in dat strafgericht. Wat een eeuwig wonder. Als God dan die vrede gaat afkondigen in je ziel. Door het bloed van het kruis. Door het offer van zijn lieve zoon. Als hij dat dierbare geloof ontsteekt in je hart. Om te mogen zien op die schulddragende Heer Jezus Christus. Om te mogen zien en weten, gemeente, waar je overtredingen en waar je ongerechtigheden gebleven zijn. Dat Christus ze gedragen heeft aan het hout. Dat hij al je zonden aan dat hout heeft gedragen. Dat hij in dat gericht is ondergegaan. En dat daar de vrede is verworven. Een vrede die God zo genadig wegschept. Een vrede die de Heilige Geest bevestigt aan je hart. Ik zal nooit meer op u toornen. Ik zal nooit meer op u schelden. Dan proef je iets van die shalom. Dat is meer dan dat de oorlog ophoudt. Dat is meer dan bevrijding van de heerschappij, van de duivel, van de zonde en de dood. Het is die shalom, die gunst van God, die vrede van God, die nabijheid van God, die je ziel vervult, die je leven vervult, door het strafgericht vrede aanbrengt. En dan is er zelfs nog meer. Dan is er nog een tweede zegen waar de tekst van spreekt. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Niet alleen de vrede door het strafgericht, maar door zijn striemen genezing. Staat er opnieuw zo'n prachtig Hebreeuws woord. Refaya. Sommige ziekenhuizen heten zo, hè? Refaya. De Heere geneest. Het is een groot ziekenhuis, deze wereld. Niet alleen door het coronavirus. Hoe het vanuit China overspringt. En hoe al die werelddelen en al die landen kleuren allemaal rood, stuk voor stuk. Maar niet door het coronavirus is deze wereld een groot ziekenhuis. Of door de zonde, door onze overtredingen, door onze ongerechtigheden. En God heeft zijn knecht in die zonde, zieke, verloren wereld gezonden. En dan wordt hij gestriemd. Tot bloedens toe gestriemd. Door die striemen van Jezus. Door die slagen waarmee hij geslagen werd. Niet alleen de slagen van die Romeinse soldaten met die Romeinse zweep. Met die scherpe haken erin. Hij is ook geslagen in het huis van zijn liefhebbers. En door die striemen waarmee hij is geslagen, is er nu genezing in dat grote ziekenhuis van die verloren mensenwereld. Er is een heelmeester al daar. Hier is genezing, gemeente. Hier is een medicijn voor zonde, zieke zondaar. Maar wie heeft die geneesheer nodig? Wie gaat er naar de dokter? Wie willen er gezond worden? Dat zijn degenen die ziek zijn. Want die gezond zijn, die hebben hem niet van nodig, maar die ziek zijn. En dan heelt hij ze, de gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Dan is er genezing in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zalig om met je zonde zieke bestaan. Onder dat bloed van Christus te komen. Dat brengt genezing aan. Dat heelt het verwonde, het verbrijzelde hart. Gods kinderen hebben de zaligmaker niet alleen nodig vanwege die vrede met God. Maar ze krijgen hem ook nodig voor de genezing. Er is altijd weer zoveel wat je veroordeelt en wat je aan moet klagen. Hier komen we de zonde nooit te boven. Dat innerlijke bederf dat je neerdrukt. Dat ellendige zondaarsbestaan. Dat onverbeterlijke zondaarsbestaan. Dat tekort in je gebed. Dat tekort in je danken. Dat tekort in je heiligmaking. Altijd maar weer dat tekort. Zijn genezing. Genezing in zijn striemen. Het gelovige hart gaat leven, gemeente, van dit hemelse medicijn. Het geloof leeft van dat medicijn. Het geloof zelf geneest je niet. Het medicijn geneest je. En het geloof is als het ware de pleister. Wat dat medicijn op de wond houdt. Op de plek houdt. En zo schenkt de Heere genezing. Door een verwonde. Door een gestriemde. Een gestrafte. Een verbrijzelde Jezus. Zie. Zie mijn knecht. Eigenlijk begint dat 53ste hoofdstuk daarmee in hoofdstuk 52 vers 13. Zie mijn knecht. Alsof de Heere zegt vanavond. Heb je hem gezien? Heb je mijn knecht gezien? Heb je mijn Jezus? Heb je hem vanavond echt gezien? Heb je de reden van zijn lijden gezien? Heb je de diepte van zijn lijden gezien? Heb je de rijke vruchten van zijn lijden gezien? Zie mijn knecht, om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Lees daar niet overheen, over dat bezittelijke voornaamwoordje. Dat woordje onze. Want niets is zo van ons. Niets is zo van mij. Als mijn overtredingen. Als mijn ongerechtigheden. Ze staan op mijn naam. Ze staan op mijn rekening. En ik zal ze zelf moeten dragen. En ik zal er zelf voor moeten betalen. Of ik vind die knecht, die ander, die in het strafgericht vrede aanbrengt. Die door zijn striemen genezing schenkt. Gemeente, jongeren, ouderen. Er is vrede. Er is genezing. De wereld die snakt ernaar. En weet niet waar ze het zoeken moet. En wij. Snakken wij er ook naar. Weten wij wel waar we het zoeken moeten. In dat grote ziekenhuis van deze verloren wereld. Zoveel zonden. Zoveel wonden.
Zie mijn knecht, zegt God in het evangelie. Wordt het lam je aangewezen. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Amen. Slotzang is van Psalm 103. Daarvan het tweede vers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er volgt in Psalm 103... het tweede vers. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.